Maar het is vandaag de langste dag van dit jaar. We hebben dus alle tijd. Ik zou zeggen, ga er maar eens even lekker voor zitten. Wat is het heerlijk om gemeente te zijn. Ik vind het mooiste wat er is. Je kunt mij niks fijners, niks heerlijkers, niks mooiers voorstellen. Samen Gods plan met ons leven te verwerkelijken. Daaraan mee te werken. Het zelfs te kunnen bespoedigen. Als zonen van God openbaar worden. Ja, Christus in ons openbaar te laten komen. Het gaat om Hem. Dat Hij met verbazing in ons aanschouwd zal worden. 2 Thessalonicenzen 10, 1 vers 10. Dat is een proces. Dat kost tijd. Het gaat niet vanzelf. Er moet aan gewerkt worden, aan meegewerkt worden met Hem, onze Heer. Doen we dat, zoveel als we kunnen, of laten we ons tegenhouden? Satan werkt ook. Hij doet zijn uiterste best om te vertragen. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Wij kunnen elkaar in dat proces steunen, in plaats van ieder voor zich te laten ploeteren. We zijn samen gemeente. We vormen samen het lichaam van Christus. Efeze 4, vers 15, misschien kan dat geprojecteerd worden, ja. Zegt, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, groeien we samen volledig toe naar Hem die het hoofd is, Christus. Samen. Wij leven als Nederlanders in een individualistische maatschappij. Het is ieder voor zich en niet eens meer God voor ons allen. De samenhang in gemeenschappen en sociale verbanden verdwijnt steeds meer. Al wil de overheid daar wel weer eens iets van terugzien, bijvoorbeeld in de zorgsector. In de Bijbel is het collectivum, de gemeenschap, belangrijk. Het individu ontleent zijn identiteit aan de gemeenschap waartoe hij behoort. Daar zijn tal van voorbeelden van te noemen. Ik noem er één. Als de stokbewaarder van Filippi door de prediking van Paulus tot geloof komt, laat hij zich door hem dopen in de naam van Jezus, hij en zijn hele huis. Dat is zijn gezin en allen die tot zijn huishouding behoren. Wij vormen samen de gemeente, het lichaam van Christus. Dat houdt in dat we samen optrekken, elkaar helpen. Niet alleen in materieel opzicht, vooral ook in geestelijk opzicht. Daarmee staan we haaks op de ons omringende maatschappij. Dat vraagt van ons moed om tegen de trend in te gaan en dingen anders te doen. Ons leven misschien zelfs anders in te richten, om ruimte voor elkaar te maken. Kijk eens naar de eerste gemeente, Handelingen 2 vers 45. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze deelden hun leven met elkaar. Willen wij dat ook? Doen we dat? Ik denk dat niemand hier bewust in zonde leeft. We zijn immers wedergeboren en in Heilige Geest gedoopte mensen. Toch zonden we er nog wel eens. als het niet in openlijk gedrag is, dan wel in gedachten. En in principe is dat even erg. Je hoort ruziënde kinderen die uit elkaar gehaald worden wel eens zeggen, ik heb toch niks gedaan? Goed, maar wat was je van plan? Wat heb je gedacht? Vandaag willen we daar eens bij stilstaan, bij ons denken, onze gedachten, om verder te vernieuwen in ons denken. Paulus schrijft aan de Efeziërs, door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Aan de Romeinen schrijft hij, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen en zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Dat was de NBV. De NBG zegt hier, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. In de Colossensebrief, hoofdstuk 3, vers 2, lezen we, richt u op wat boven is. En de NBG zegt dan, bedenk de dingen die boven zijn. Filippenzen 4, vers 8 en 9. Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient, bedenk dat. En de God van de vrede zal met je zijn. Het klinkt als opdrachten, als iets wat je moet doen. Paulus zou dit niet schrijven als het niet mogelijk is. Ook al kost het misschien moeite en strijd. Laten we die ervoor over hebben en elkaar erbij helpen. Het brengt ons dichter bij de volwassenheid en de volmaaktheid van Christus, bij waar zoonschap. Denken is naast anderen een prachtig ingeschapen vermogen. Als mensen kunnen wij denken. Daarin onderscheiden we ons van de dieren en vertonen we het beeld en de gelijkenis van God. Laten we dat vermogen dan ook gebruiken zoals God het bedoelt. Iedereen heeft de hele dag door gedachten, vanaf dat we wakker worden totdat we weer gaan slapen. Niet al die gedachten zijn even bewust, maar ze zijn er wel. De machine van ons brein staat nooit stil, of je moet buiten Westen geraakt zijn. Maar waar komen al die gedachten vandaan? Weet jij wat er in de loop van een dag zoal door je hoofd gaat? En weet je ook uit welke bron al die gedachten komen? Kun je je gedachten ook sturen, onder controle krijgen? Ik heb soms gedachten die ik helemaal niet zou willen hebben. Soms zijn het zelfs zondige gedachten, bijvoorbeeld van angst, bezorgdheid, ergernis, kwaadheid, terwijl de Bijbel zegt dat we niet angstig, bezorgd, geërgerd of boos moeten zijn. Hoe komt dat? Waar komen die gedachten vandaan? Ik denk dat het in ieder geval het werk van boze geesten is. De Israëliet in het oude verbond moest een offer aan God brengen voor elke zonde die hij had gedaan. Niet alleen gedaan, maar ook die hij in gedachten had gehad. Niemand die ervan wist, behalve hij zelf en God. En toch moest hij ervoor offeren, boeten. Dat toont wel de ernst aan van hoe God erover denkt. Laten we beseffen dat hij niet veranderd is. God is God, de heilige, onveranderlijke. En zonde is nog steeds zonde. God kent al onze gedachten. Hij ziet alles. Niets is voor hem verborgen. Hij kent al onze gedachten, ons liggen en gaan, ons zitten en staan. God kan geen zonde door de vingers zien. Het loon op de zonde is de dood. Dat mogen we niet vergeten. Gelukkig hoeven wij niet voor elke zonde meer een dierlijk offer te brengen. Het grote offer voor al onze zonden is gebracht door Jezus, onze Heer, toen Hij zijn leven voor ons gaf. Daarin toont God ons zijn onmetelijke genade en mogen we Hem kennen als onze Vader, naar wie Jezus ons de toegang ontsloten heeft door zijn verzoenend werk. Die kant van God hebben wij dankzij Jezus ook leren kennen. Je kunt je concentreren op een bepaald onderwerp dat je leest of onderzoekt, bestudeert, in je werk of misschien thuis. Dan houd je allerlei gedachten die niet met dat onderwerp te maken hebben, om zo te zeggen, buiten de deur. En als je merkt dat ze jouw gerichte gedachten willen doorkruisen, hindert je dat en concentreer je je opnieuw. De meeste mensen lukt dat wel, al kost het soms enige moeite, bijvoorbeeld door afleiding of vermoeidheid, zorgen, ziekte. Satan probeert altijd ons op de problemen te fixeren. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Je kunt je gedachten soms ook de vrije loop laten. Als je ze wilt ontspannen, bijvoorbeeld. Maar wat komt er dan in je op? Zijn dat mooie gedachten waar je blij van wordt? Of juist sombere gedachten waar je gedeprimeerd van raakt? Opnieuw de vraag, gebeurt dat zonder dat je er controle over hebt? Of kun je daar wat aan doen? Een belangrijke vraag. Er zijn ook sturende vermogens. Denken is een prachtig vermogen, zei ik al, naast anderen. Maar er zijn ook sturende vermogens. Kees Visser schrijft daarover in zijn boek De Schepping van de Mens. Als je daar meer over wilt lezen, pak dat boek dan eens. Maar ik noem ze kort even. Dat zijn geloven, willen, hopen en liefhebben. Met die vier sturende vermogens kun je je denken beïnvloeden, daar richting aan geven. Maar belangrijk is op welke bron je bent aangesloten. Met name waarop je hart is aangesloten. Uit het hart komen overleggingen voort. Die ontstaan daar niet zomaar, uit het niets, bij wijze van spreken. Die komen voort uit de bron waarop je hart is aangesloten. Welke bron is dat? Of zijn er misschien meerdere bronnen? De overleggingen van ons hart komen tot uiting in ons denken, in gedachten. Dan worden we ons de overleggingen van ons hart bewust. Denken heeft met bewustzijn te maken. En dat bewustzijn, ons denken, komt dus voort uit ons hart. Het hart is de kern van ons wezen, van wie we zijn. Zijn we ons bewust van onze gedachten? Goede en kwade misschien? Spreuken 4, vers 23 zegt: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Andere vertaling zegt: daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Er zijn denk ik twee belangrijke voorwaarden voor vernieuwing van denken, zoals God dat bedoelt. De eerste is dat je wedergeboren bent. Dat je een innerlijke transformatie, verandering hebt ondergaan door woord en geest. Zonder die verandering lukt de vernieuwing van denken niet, want die bouwt daarop voort. En de tweede voorwaarde is dat je kennis hebt van de schrift, het woord van God. Daaruit leer je te zien hoe God denkt, wat zijn gedachten en plannen zijn voor de mensheid, voor de gemeente en ook voor jou persoonlijk. Jezus staat constant in direct contact met zijn Vader. Dat ging niet via een telefoonlijntje. Nee, heel zijn wezen is op God gericht. Hij denkt zoals de Vader denkt. Dat heeft hij geleerd uit de schriften. Daar heeft hij zich van jongs af aan in verdiept. Hij is doorkneed in de schrift. Kent ze uit zijn hoofd. Dat blijkt als hij daaruit citeert in allerlei situaties. En dan gaat het niet om kennis van losse teksten, zoals ik er een stel heb laten zien. Nee, hij begrijpt waar het om gaat. Wat Gods bedoelingen zijn. Die heeft hij zich eigen gemaakt en daar heeft hij zich mee vereenzelvigd. Dat zit zo diep in zijn hart, dat er geen plaats is voor iets anders. Elke verkeerde gedachte die op hem af kan komen, herkent hij meteen en veroordeelt hij. Die laat hij niet binnen in zijn hart. Jezus kende verleidingen. Denk maar aan de 40 dagen in de woestijn. Toen Satan hem probeerde over te halen om voor hem te kiezen, om zo het plan van God te dwarsbomen en uiteindelijk te verhinderen. Maar Jezus pareert Satan met woorden van God. Hij is net als wij in alles op de proef gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Woorden van God zijn levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard. Ze dringen diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Vernieuwing van denken. Het kan dus. Jij kunt je denken vernieuwen. Paulus zegt zelfs dat je er jong van wordt. Wie wil dat niet? Ouderen? De grote vraag is natuurlijk, hoe doe je dat nou? Vernieuwen van denken. Je kunt toch niet net zoals in een computer een gedachte wissen, deleten en er een andere voor in de plaats zetten? Nee, zo simpel gaat dat niet. Ik zei al, het is in de eerste plaats een kwestie van bewustwording. Dat kun je doen door bij jezelf naar binnen te gaan en te onderzoeken wat er in je hart en in je gedachten leeft, zoals we dat in de zangdienst ook hebben gedaan. Ruimte maken voor God, zo zodat hij zijn gedachten in jou kan leggen. Eventueel doe je dat met hulp van anderen, door elkaar te bevragen over opvattingen, ideeën en meningen die je hebt. Want het gaat om meer dan allerlei losse gedachten die je kunt hebben, zoals over het weer van vandaag, of je mening over hoe iemand gekleed is. We hebben in de loop van ons leven allerlei opvattingen en ideeën gevormd over van alles en nog wat. Die zijn ons vaak in onze opvoeding door ouders, leraren, vrienden, mensen met wie we zijn omgegaan, ook door de media aangereikt. Zo vindt bijna iedereen in onze maatschappij dat seks voor het huwelijk moet kunnen. En wordt de homoseksuele praktijk, met daaraan verbonden het homohuwelijk, als normaal beschouwd. Hoe denken wij daarover? Er zijn ook allerlei zogenaamde tegelwijsheden, vaak heel misleidend. Ik noem er eentje. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Dat is gewoon een leugen van Satan. Vanuit de bewustwording kun je gedachten detecteren, op het spoor komen en ze toetsen aan Gods gedachten. Dat werkt vernieuwend en verjongend. Ik wil jullie een hulpmiddeltje aanreiken dat daarbij misschien kan helpen. Wij gebruiken dat bij het Centrum voor Pastorale Counseling, waar ik als vrijwilliger aan verbonden ben, om hulpvragers te helpen inzicht te krijgen in hoe zij functioneren en wat er veranderd moet worden in het heiligingsproces. Ik heb dat in schema op een A4'tje gezet, dat nu mag verschijnen, wat ik wil laten zien. We noemen dat het G-schema, omdat het gaat om vier functies van de mens die allemaal met een G beginnen. En dat zijn dan gedachten, gevoelens, gedrag en er zit er nog een onder, gewoonten. Ja. Om die vier G's gaat het. Ik wil het even met jullie doorlopen en misschien ook enkele voorbeelden geven. We beginnen helemaal bovenaan. Daar staan God en aan de andere kant Satan. Dat zijn de bronnen waarop je hart kan zijn aangesloten. En natuurlijk geldt voor ons als gelovigen dat ons hart op God is aangesloten. Satan heeft dat altijd wel geprobeerd, maar als we ons bekeerd hebben, wedergeboren zijn, kan hij niet meer in ons hart. Daar woont Jezus en zijn geest, die ons wil vervullen. Satan probeert wel onze gedachten te beïnvloeden. Dus dan gaat hij als het ware om ons hart heen, rechtstreeks naar onze gedachten. En die komen vaak van buitenaf, maar kunnen ook van binnenuit opkomen. De gedachten zijn denk ik de belangrijkste functie, want gevoelens en gedrag en ook gewoonten komen daaruit voort. Er zijn mensen die zeggen wel eens, ik voel me zo rot. Oké, dat moet je serieus nemen, maar dan gaan altijd gedachten achter schuil. Waarom voelt iemand zich rot? Omdat hij denkt dat er iets niet goed gaat in zijn leven. En als hij zich zo rot voelt, gaat hij zich daar waarschijnlijk ook naar gedragen. Dat volgt daar weer uit. Gewoonten, daarvan zou je kunnen zeggen, zijn gestold gedrag, gedragspatronen. Daar hoef je niet meer iedere keer diep over na te denken. Zal ik wel, zal ik niet? Nee. Dat is het voordeel van een gewoonte. dat het een soort automatisme is geworden. Met gedrag is dat anders. Dat kan per situatie verschillen. Dat zijn de vier functies in dat schema, met als belangrijkste de gedachten. Ik geef jullie nog een paar voorbeelden. Eerst iemand met een heel laag zelfbeeld, met een negatief denken over zichzelf. Komt heel vaak voor, en misschien ook wel in onze kring. Mensen die denken, ik kan niks, ik deug nergens voor, ze moeten mij niet, et cetera. Dat is ernstig. En dat heeft Satan jou wijsgemaakt. Hij probeert op die manier jou naar beneden te halen, in plaats van dat je hoger opkomt. Wat moet je tegen zo iemand zeggen? Wel, er zijn hele mooie Bijbelgedeelten die laten zien hoe God over de mens denkt. Dat is totaal anders. Ik noem één voorbeeld. Jeremia 29, vers 11. Ik weet welke gedachten ik over u koester, zegt de Heer. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Nou, is dat niet prachtig? Op die manier kun je mensen weer hoop geven en dat denken ombuigen, veranderen, vernieuwen. De tweede, over iemand die overbezorgd is. Komt ook veel voor. Een moeder die haar kinderen groot ziet worden en merkt dat ze niet altijd meer zo gehoorzaam zijn. Ze hun eigen weg proberen te gaan en dingen doen die ze eigenlijk niet goed vindt. En nog wat later ziet ze vertrekken. Ze gaan de deur uit. Het lege nestsyndroom wordt dat wel genoemd. Ze is bang dat ze alleen achterblijft en dat het leven leeg en zinloos wordt. Wat mag je zo iemand zeggen? Ook daar heeft de Bijbel antwoorden op. Wees niet bezorgd in geen ding en laat al uw wensen met dankzegging en gebed bekend worden bij God. Er zijn meer teksten te noemen. Ook op die manier kun je iemand weer hoop geven, het denken ombuigen en vernieuwen. Een derde voorbeeld, iemand die snel driftig is, de neiging heeft om bij het minst of geringste wat hem niet zint te ontploffen. Te gaan schreeuwen, schelden, met deuren smijten, misschien met serviesgoed gooien, et cetera. Je kunt je er vast wel iets bij voorstellen. Zo iemand denkt dat hij dat moet doen om grenzen aan te geven, aan zijn kinderen bijvoorbeeld. Maar hij voelt zich er zelf meestal ook niet prettig bij. Er knaagt toch wel iets van binnen van, ja, dit is eigenlijk niet goed, het zou anders moeten. Hij ziet dat de uitwerking meestal ook averechts is. Wat mag je zo iemand vertellen? Wat zegt de Bijbel tegen zo iemand? Nou, bijvoorbeeld, laat een opwelling van je toorn, laat de zon niet ondergaan over een opwelling van je toorn. Doe die toorn weg voordat de zon ondergaat. Bedenk wat je misschien hebt aangericht bij die ander. Vraag daar vergeving voor. Maak het in orde voordat iedereen gaat slapen. Je kunt dat schema, misschien mag het nog een keer terugkomen, eventueel ook omgekeerd toepassen. Ik ben begonnen bij de gedachten, omdat daar alles uit voortvloeit. Maar soms is het moeilijk om erachter te komen. Wat denk ik nou? Dan kun je ook de omgekeerde weg volgen. Dat je je afvraagt, was dat gedrag wat ik heb laten zien nou wel goed? Of is die gewoonte waar ik iedere keer in terugval wel goed? Ga dan naar gevoelens. Vraag je af hoe je je erbij voelt. Om vervolgens uit te komen bij de gedachten die daarachter zaten. Die eronder liggen. Ook op die manier kun je het schema voor jezelf toepassen. Ik wil eindigen met een vers uit 2 Korinthe 10. De wapens, staat daar, waarmee wij ten strijde trekken, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. En de NBG zegt, de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God, tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En dan wil ik een gebed uitspreken, wat we vinden in Psalm 19, vers 15. Als je wilt, kun je het opzoeken. En daarmee wil ik dit ook afsluiten. Psalm 19, vers 15. Ik doe dat heel persoonlijk, maar als jij het je toe wilt eigenen en er helemaal mee in kunt stemmen, zeg dan straks luid en duidelijk amen. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer, mijn rots, mijn verlosser. Dat is gehoord in de hemel. Ik wil graag nog een lied zingen, 270.